Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 89, de versen 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het boek der psalmen. Daarvan het 89ste psalm, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Psalm 89. Een onderwijzing van Ethan de Ezrahiet. Ik zal de goede tierenheden des Heeren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden in de hemelen. Zelf heb gij uw waarheid bevestigd, zeggende. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht, Sela. Dies loven de hemelen uw wonderen, o Heere, ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wie is de Heere gelijk onder de kinderen der sterken? God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk boven alle die rondom hem zijn. O Heere God, der heerscharen, wie is als gij grootmachtig, o Heere, en uw getrouwheid is rondom u. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee, wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. En gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene, gij hebt uw vuilen verstrooid met de arm uw sterkte. De hemel is uw, ook is de aarde uw. De wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond. Het noorden en het zuiden, die hebt gij geschapen, Tabor en Hermon juichen in uw naam. Gij hebt een arm met macht, uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw strooms, goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht uw aanschijns wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte. En door uw welbehagen zal onze horen verhoogd worden. Want ons schild is van de Heer en onze koning is van de heilige Israëls. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heiligen. En gezegd, ik heb hulp besteld bij ene held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David, mijn knecht, gevonden met heilige. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Met welke mijn hand vast blijven zal, ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen, ook de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Maar ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht, en die hem haten zal ik plagen. En mijn getrouwheid en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn, en zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. Ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. En hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. En ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden. En mijn verbond zal hem vast blijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hen overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hen niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. En ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen dat uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liegen. Zijn zaad zal in eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. En hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan. En de getuige in de hemel is getrouw, Sela. Maar gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. En gij hebt het verbond uw knechten niet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. En gij hebt al zijn muren doorbroken. Gij hebt zijn vestingen nedergeworpen. En alle die de weg voorbij gingen hebben hem beroofd. En zijn naburen is hij tot smaad geweest. En gij hebt de rechterhand zijner wederpartijders verhoogd. Gij hebt al zijn vijanden verblijd. En gij hebt ook de scherpte zijn zwaards omgekeerd en hebt hem niet staande gehouden in de strijd. Gij hebt zijn schoonheid doen ophouden en gij zijt zijn troon ter aarde nedergestoten. Gij hebt de dagen zijner jeugd verkort en gij hebt hem met schaamte overdekt, Zeba. Hoe lange, Heere, zult gij u steeds verbergen, zal uw grimmigheid branden als een vuur? Gedenk van de hoedanige eeuw ik ben, waarom zoudt gij alle mensenkinderen te vergeefs geschapen hebben? Wat man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs, Sela. Heere, waar zijn uw vorige goede tierenheden die gij David gezworen hebt bij uw trouw? Gedenk, Heere, aan de smaad uw knechten die ik in mijn boezem draag van alle grote volken. Waarmede, o Heere, uw vijanden smaden, waarmee zij de voetstappen uw gezalfde smaden. Geloofd zij de Heere in der eeuwigheid. Amen. Ja, amen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heer een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat het ook werkelijk een gebed mag zijn tot u die in de hemel zit. Want onze ogen is op u geslagen om hulp en gunst te vragen. Omdat we buiten uw gunst niet leven kunnen, maar buiten uw gunst ook geen vrucht dragen. Heere, gij zegt tot uw kerk, uw vrucht is in mij gevonden. Want aan dat groene hout, daar groeien alle vruchten. Waarvan de bruid zegt, en zijn vrucht is mijn gehemel te zoeken. O dat we dan mogen verkeren op deze avond, ja alle dagen onze levens, onder die appelboom in het woud. Want dat is een unieke appelboom, die ver uitsteekt boven alle bomen des wouds. Heere, dat wij die Christus en schriften mochten beminnen, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, dat in ons leven gekend mag worden. En onze koning is van Israëls God gegeven, geschonken uit de schoot des vaders, omdat gij al zo de wereld heeft lief gehad, dat gij uw enige geboren zoon, het liefste wat u had, geschonken heeft en gezonden heeft naar deze wereld, opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, gij leert geen alverzoening in uw woord, want uw volk leert zich als wereld voor u kennen, enkel wereld, enkel goddeloosheid, enkel vlees. Maar gij zijt enkel barmhartig, en dat is een soevereine barmhartigheid, waarin gij onderscheid maakt wat het niet is, want we zijn alle van dezelfde lap gescheurd, heel de wereld, voor God verdoemelijk. O Heere, dat we het aan deze zijde van het graf mogen leren. Gelijk die herders in Efrata's velden. Zo zwart als de nacht, zo zwart als de tenten van Keder. En iedereen ging ze voorbij. Want het was een veracht volk, maar het verachten, hetgeen niets is, dat heb gij uitverkoren. En toen die hemel open ging boven Efrata's velden, toen hebben de herders die boodschap mogen ontvangen. De boodschap der boodschappen. En ze gingen met haast en hebben uitgeroepen in die stal. Welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van mijn hart. Heere, mocht dat ook onder ons gekend worden, maar ook uitgedragen worden. Dan zullen we weten wie Ethan is. Dan zullen we ook weten wie Heman is. Dan zullen we ook weten wie Haman is en Mordechai. Want al deze mensen staan in uw woord beschreven. Het zijn alle bekenden van uw volk en kinderen. Maar voor de bekering moeten ze Saul inleven. Maar na de bekering mogen ze roemen in die meerdere David. De wortel in het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Heere, dat die morgenster mogen opgaan in ons aller hart en leven. Opdat de duisternis zou wijken, die ellenlange nacht, een nieuwe dag zou prijken met ongekende kracht in Christus. in en door Christus, in en door de geest van Christus. Gedenk de weduwe en de wezen. Heren, gedenk het nieuwe leven in de moederschoot. Gij mocht het wederbaren, gelijk gij ons allen mocht wederbaren. En dat er geen klauw zou achterblijven, dat er niemand zou achterblijven. Heren, want ach, wat is de mens dat gij zijner gedenkt. En dat gij nog uw woord laat klinken tot aan de verste grenzen, totdat Jood en Heiden in Christus de volle bruidzaal zal uitmaken waarvan gij het hoofd zijt, de eerstgeborene onder alle creaturen. Heren, dat uw lof verteld mag worden. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uwer hand. Gedenk uw kerk wereldwijd, de verdrukte kerk met een hoofdletter, op alle plaatsen in alle landen verdrukt en vervolgd, gesmaad en gehaat. Maar, zegt gij, zalig zijt gij, als alle mensen kwaad van u spreken, om de Zoon des Mensen wil. Want ze hebben de Zoon des Mensen gehaat en gesmaad, en alzo zijn knechten en kinderen. Heren, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U willen geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Ja, geliefden, we hebben u dat psalm 89, die lofpsalm van Ethan de Ezrahiet, hebben we u voorgelezen. Maar ik kan het niet nalaten om u nog met een paar woorden op die vorige psalm te wijzen, op psalm 88, de psalm van Heman. Heman de Ezrahiet waren allebei Ezraïten. Waren Heman en Ethan, dat waren voorzangers, uitnemende voorzangers in het huis van David. En ze geven allebei een verschillend geluid, want Heman, ja, ik heb het op deze nacht nog in moeten leven, daarom kan ik het niet laten om dat er nog even bij te halen. Ik ben gerekend met degene die in de kuil nederdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is, afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt. Geliefde, je moet maar denken, als hij rijp gemaakt wordt om de lof des Heren te verkondigen, dan gaat deze ontbloting eraan vooraf. Dat hoort altijd bij elkaar. Mijn vlees went er nooit aan. Het is altijd weer als opnieuw. Maar de Heren doet dat met zijn wijze bedoelingen. En dan moet Heman over de aarde als een doodbrakende. Ik draag uw vervaarnis, ik ben twijfelmoedig. Uw hittige toornigheden gaan over mij. Uw verschrikkingen doen mij vergaan. Gij vrienden met gezel, verre van mij gedaan. Mijn bekenden zijn in duisternis. Ja. En dan die lofzang. Ik zal de goede dieren, heden des Heren, eeuwiglijk zingen. Dat zijn haar broeders in Christus. En ze kenden elkaar. Ethan die kende Heman door en door. En Heman kende Ezra door en door. He, want Heman was niet verstoken van de God der zaligheid, van zijn verbond Jehovah. Nee, nee. Hij roept de Heere aan in zijn verbondsnaam. O Heere, gij God mijns heils. Bij dag en nacht roep ik tot u. Ken je dat leven? Gods volk is dikwijls dagen in het gebed. Met de pet op. Meer met de pet op als met de pet af. Ja. Want die werkingen des geestes gaan door. En als de Heere dat maar een ogenblik stilzet, dan leert Gods volk zich wel als een en al wereld kennen. Een en al wereld. En dat zijn makkelijke mensen. Hè? Dat zijn hele makkelijke mensen. Want als je je als wereld voor God hebt leren kennen, ja, dan ben je voor de godsdienst ben je dan steen des aanstoots. Maar voor de wereld, ik kan er mee spelen, ik kan er mee omgaan. Oh ja, ik ben enkel wereld. En in die havens, in die goddeloze havens, ja, dan tikte de hoer op mijn vooruit om me van dienst te zijn. Ik zeg, nou, ik vrees God. Zal ik zulk een groot kwaad doen en zondig tegen God? Ja, als je in de eerste liefde loopt. Maar denk niet dat als die liefde maar enigszins gaat wijken, dat tegen zulke verzoekingen bestand bent. We zien het met David op de dak van zijn paleis. Als die maar enigszins de rust ervoor neemt. Ach mensen, wat is toch de mens? Hè? Enkel vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar we zien het aan Mordechai. De standvastigheid van Mordechai, de hardnekkigheid van Mordechai. Hij heeft niet eenmaal met zijn ogen geknipperd voor die hoogmoedige Haman. Nou, dat zijn de broeders in Christus. Heman, Ethan, David, noem ze allemaal maar op. Van het begin af, hè, toen de Heer Abraham riep uit het Ur der Chaldeeën, ze hebben geen ogenblik de duivel een nagelschrap toegegeven. Ook niet toen die verleiding kwam van de koning van Sodom. Toen Abraham ten strijde moest trekken tegen koning Kedorlaomer om Lot uit die handen van die goddeloze koning te redden. En dan komen ze terug van de strijd en de koning van Sodom die wilde er een handel van maken, een business. En dan zegt Abraham, nee, zegt hij, want ik heb mijn hand opgeheven tegen de God des hemels en der aarde. Ik zal nog geen veter, nog geen schoenriem van u aannemen. Ja. Maar dan moet je niet alles op één hoop gooien, want er was ook een dominee Hollander in het hoge Friesland. En dat was een zeer grote man. Tweemaal zo groot als een normale man. En die ging daar de caféën in. En dan zaten ze kaartspel te spelen. En zulke stapel riksdaalders, want er ging alles om geld. En ze waren als de dood van dominee Hollander. Want die kwam die tafeltjes langs. En hij schoof al die rijksdaalders, die schoof die in een grote zak. Hij zegt, ziezo, nou de duivel weer van zijn schatten beroofd. Dus je moet alles niet op één hoop gooien. Je moet alles zien in het rechte licht. Een onderwijzing van Ethan. En dan gaan we niet al die verzen behandelen. Want ik heb het u voorgelezen. Het is één grote lofzang. Maar we willen uw aandacht bepalen. In het bijzonder bij dat 28e vers. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen. Ten hoogste over de koning der aarde. En dat slaat natuurlijk. Deze psalm is gedicht door Ethan. Met het oog op David. Maar ook. David als een type van Christus. Hè? Want dit is een christologische psalm. Waarin ook de lof des Heren hooglijks bezongen wordt. Met name in dat 28e vers en verder. Ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon stellen. Ten hoogste over de koning der aarde. En u kunt dat vinden in Gods woord. Want er wordt zoveel over de zoon gesproken. Hè? Van Mozes af en de profeten, gelijk ook de Heer Jezus, de emmersgangers onderwijst. Dat Gods woord vol staat met zijn getuigenis. Want hier gaat het over de zoon als het beeld des onzienlijke Gods. Christus is het beeld Gods. De welk is het beeld des onzienlijke Gods? De eerstgeborene alle creatuur. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemel en die op de aarde zijn, die zienlijk en onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, des eerst geboren uit de doden. Hij wordt ook het genoemd het begin der schepping Gods. Hij is ook het begin der herschepping Gods. De eerstgeboren uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. Dus dat leert Gods woord, hè? Niet zo'n embryonale wedergeboorte. Nee, Christus is eerst. Niet het geloof, Christus is eerst. En dat is altijd God verheerlijkend, hè? Zo die apostolische leer. De leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En wijken nooit vanaf. Al bieden ze je $100.000. Weet je wat Petrus dan zegt? Uw geld zijn met u ten verderf. En geliefde, daar moeten we in gebakerd worden, want dit 28e vers, dat herleidt ons weer terug naar de psalm die ook deze morgen onder u is gepredikt. Psalm 2 en daarvan het 6e vers, want daar zijn we nog lang niet meer klaar. En je komt er nooit meer klaar, daar is het laatste woord, kan er nooit over gezegd worden, want Gods woord zelf is het einde van alle tegenspraak. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. De berg mijner heiligheid. En toen hebben we u geschetst. Enigszins geschetst met een paar luttele woorden. Wat dat betekent. De soevereiniteit Gods. In zijn koninklijk ambt is Christus soeverein. Hij is het ook in zijn profetisch ambt. Hij is het ook in zijn priestelijk ambt. En hij is het natuurlijk vanzelfsprekend in zijn koninklijk ambt. Maar in het bijzonder in zijn koninklijk ambt. Omdat, hier staat het ook geschreven in het 28e vers. Ten hoogste over alle koningen der aarde is hij gesteld. De eerstgeborene alle creatuur. Het is Christus, alles en in allen. En dat wijst ook, heb ik al gezegd, naar die tekstversen van Psalm 2. Het zesde vers. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dus heb ik ook enigszins gezegd, maar dat wil ik u nader uitklaren, wat het nou wil zeggen als er gespeeld wordt met de soevereiniteit Gods, alsof God een kleipop is die zich aanpast aan de menselijke omstandigheden of politieke omstandigheden of maatschappelijke omstandigheden. Dat doet de Heer nooit, ook niet voor één promille. Hij zegt, mijn raad bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Ik toch. Nou, wie heb er iets tegen in te brengen aan dat ik toch? Dat spreekt de Vader uit. En hier spreekt ook de Vader. Ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon stellen, ten hoogste over de koning der aarde. Deze psalm die handelt natuurlijk ook over David, dat de Heer hem gezalfd heeft met heilige zalfolie. Maar het gaat veel meer over die meerdere David, die zijn koning, ik heb mijn koning gezalfd, het is ten eerste Gods koning. Christus was mens, God, God mens. Maar als de Vader spreekt over zijn zoon, dit is mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. De Vader genereert de zoon en de zoon eert de Vader. Maar de Vader eert ook de zoon, want ze zijn in alles één. Ik en de Vader zijn één. En daar is ook de Heilige Geest één in, hè? Want het is een drie-ene God. De eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid. En die goddelijke drie-eenheid, Huntington zegt in een van zijn werken, als ze gaan sjoemelen met de drie-eenheid, moet je ze verwerpen. Glad verwerpen. Want dat zijn de fundamenten van de leer der zaligheid. De drie-eenheid Gods. Niet drie goden in één wezen. Eén God. In drie personen. Drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als je dan enigszins op de hoogte bent van de kerkgeschiedenis, dan weet je ook dat Wesley bijvoorbeeld, John Wesley, die loochende de uitverkiezing, en dat is ook een aanslag op de leer van de drie-eenheid, want uit de drie-eenheid Gods komt die uitverkiezing voort. Dus als je de goddelijke uitverkiezing loochent, de uitverkiezing en de verwerping wel te verstaan, als je dat loochent, dan tast je de goddelijke drie-eenheid aan. Dat heb Wesley gedaan. Whitfield heeft het wel later moeten toestemmen dat, en ook zich vrij moeten maken van die valse leer, van die Arminiaanse leer van Wesley. En dat is door alle tijden gebleken, want de apostel Paulus zegt, en daarmee wordt de kerk met de hoofdletter scherp gehouden, er moeten ketterijen onder u zijn. Want dat de oprechte openbaar gemaakt zullen worden, op dat oprechte openbaar komen. Hè? Want dat kan de liefde niet verdragen. Als de leer van Christus vervalst wordt, als zijn naam vervalst wordt, en het wordt alles algemeen gemaakt, want dat is de kerk van vandaag, ze maken alles algemeen. Er wordt heel nooit meer over de toepassing der zaken gesproken. En als ze het erover hebben, is het een valse toepassing, niet de toepassing des Heilige Geestes. Want dan houden ze de werking des Geestes voor zaligmakend. Dan trekken ze Comri aan zijn oren erbij. Want Comri zegt, en Comri is onze God, dat is de God van de gereformeerde gemeente, die zegt dat je, als je wedergeboren bent, dan kun je nog niet dadelijk geloven. Dan kun je nog niet dadelijk in Christus geloven. Wat gebeurt hier? Ze schuiven Christus als het begin van de wedergeboorte terzijde. Dat doet heel de afscheiding. Nou mensen, ik zal je zeggen, dat zal je in de hel bewenen als je die leer aanhangt. En heel de gereformeerde gemeente is op die leer gegrondvest. Dat is allemaal zandgrond. En ik zal u zeggen, waar wordt deze verderfelijke leer eigenlijk niet geleerd? Een sluimerende wedergeboorte en verlieven leed op Christus aanwerken. Als het ooit gebeurt dat je hem niet kent, dan val je toch met een schrik in de hemel. Ja, in de hel zou je bedoelen. En Comrie zal opstaan in de dag der dagen om heel die afscheiding daarin te veroordelen. Want zo heeft hij het niet bedoeld om daar een grondleer van te maken. Comrie heeft absoluut gedwaald. Hij heeft de filosofie met de theologie gemengd. Maar ook een man als Luther heeft radicaal afstand moeten doen van de filosofie. Omdat dat een verschrikkelijke afbreuk doet aan de geopenbaarde wil van God. Aan de leer der zaligheid, aan de leer van Christus. Met de filosofie overtreed je de leer van Christus. En als je daarin volhardt, dan heb je God niet. Dat leert ons Gods woord. Gods woord leert duidelijk De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Waarvan Christus de eerste is. Hij de rechtvaardige, de eerstgeborene andere creaturen. Hij de rechtvaardige, de uitverkoren zoon van God. De gegenereerde zoon van God. Hij is het begin der schepping Gods en het begin der herschepping Gods. Hij roept de doden uit hun Adamsgraf tevoorschijn. De goddeloze. Want Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Niet voor al goddeloze, er staat duidelijk voor de goddeloze. Dat is uitverkiezing. Dus God heeft de goddeloze uitverkoren. De goddeloze. De doden. De doden zullen horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Het gaat God om de goddeloze. Want die zoekt hij. Die brengt hij toe. Dat is zijn volk. Het gaat God om zijn volk. Het gaat God om zichzelf. En hij heeft redenen genomen uit zichzelf. Om de goddeloze, niet goddeloze in het algemeen, maar om de goddeloze met God te verzoenen. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Nou, daar ging die verloren zoon, zie je hem gaan. En tot zichzelf gekomen zijn. Dat moet je echt kennen in je eigen leven hoor. Dat noemt de afscheiding al bij de geboorte. Omdat ze God zijn eer niet gunnen, dat zit erachter. Ze gunnen die vader zijn eer niet. Daarom noemen ze tot zichzelf genomen, noemen ze al de wedergeboorte. Het is een duivelse leer, want dat is niet de wedergeboorte. Dat gaat eraan vooraf. Omdat ze het zelf niet kennen, gaan ze dat allemaal te vroeg inzegenen. Dit is het al en dat is het al. Kom die zus, kom die zo. Dan moet je eerst in het revalidatiecentrum van dokter Habitus. Maar zo werkt de Heer niet. Hij zet zijn volk ineens in de vrijheid. Ineens, in een twinkeling of een eye. We kunnen ze lang onder de wet hebben verkeerd. Spurgeon was er zo lang onder geverkeerd. Onder die vloeken der wet. Lichamelijk was maar een mager jongetje geworden. En dan komt hij onder een heel eenvoudige dominee. Onder zijn prediking. En die ziet Spurgeon zitten. En dat was allemaal bij God vandaan. Want Spurgeon hoorde die dominee niet meer. Hij hoorde de stemmen des zoons van God. Hé, bleek jongetje daarachterin. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld legt uit. En dat werd zijn vrijmaking. Dat werd zijn vrijmaking. Hij had zo lang onder die wet verkeerd. Zo lang onder die linkslaande klepel van die klok der wet verkeerd. En als hij in de kringen van de afscheiding had verkeerd, dan hadden ze Spurgeon op een stoel gezet. En zeggen, dit is nou een recht ontdekte jongen. Met andere woorden, een wedergeboren jongen. Die jongen die weent over zijn zonde, die weet niet waar hij het zoeken moet. Die schreeuwt God achterna. Dat noemen ze in de afscheiding de wedergeboren. Maar Spurgeon werd pas wedergeboren, net als al Gods volk. Toen de zoon zich aan zijn ziel geopenbaard werd. Onder de prediking van die eenvoudige prediker. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat werd in de dadelijkheid aan die verloren Spurgeon toegepast. Door de Heilige Geest. En daarmee kwam Spurgeon in de vrijheid. Met welke Christus al zijn volk vrij gemaakt heeft en vrijmaken zal. Dus je kon Spurgeon in die lange ontdekkingsweg. Kon hem echt niet zalig spreken, want dat zou hij allemaal van zich afgegooid hebben. Die man die riep uit, geef me Jezus of ik sterf. En hij kende hem niet. Hij moest nog aan zijn ziel geopenbaard worden. En dat gebeurde in die kerkdienst. Die ik u zojuist fragmentarisch heb medegedeeld. Er zijn vele kinderen Gods die verkeren jaren in dat stuk der ellende. Dat is ook geen graadmeter hoor, dat moet ik u gelijk zeggen. Dat is geen graadmeter. Maar er zijn vele kinderen Gods die verkeren lang in het stuk der ellende. Zoals ook Spurgeon lang onder die linkslaande klepel heeft verkeerd van de verdoeming der wet. Totdat Christus zich aan zijn ziel openbaarde. Als het lam Gods dat ook zijn zonde had weggedragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Dat is de vergeving der zonde. Niet anders hoor. Dus toen kwam Spurgeon pas in de vrijheid der kinderen Gods. Dat is de wedergeboorte. Dat gebeurt in het uur van de wedergeboorte. Niet later. In het uur van de wedergeboorte. Toen die in de vrijheid gesteld wordt bij God vandaan, toen heeft hij die klepel wel zo rechts laten klinken in zijn leven. En daar heeft natuurlijk de halve wereld er misbruik van gemaakt. Hè, met de evangelische uitspraken van Spurgeon. Ja, zo gaat het nou al. Hè. De Kolbrugianen die weten niet wie Kolbrug is. Hè, er woont in Otterlo een Kolbrugiaan van een dominee. Hij zei, wat bedoel je nou eigenlijk? Met al die verwijzingen naar Kolbrugge, want ik had een paar brochures door zijn brievenbus gegooid. Om hem eens te testen op zijn Kolbruggianiteit. En toen belde hij op en hij wou eens een keer langskomen. En weet je wat hij zei? Wat bedoelt u nou eigenlijk met al die verwijzingen naar Kolbrugge? En we hadden een gesprek. Ja, ik zeg man, dat leert alleen de genade om ook een man als Kolbrugge je broeder in Christus te noemen. Maar ik zeg, je isoleert de evangelische uitspraken, want dat doen de Kolbruggianen, van de leer van Kolbrugge. Ik zeg, en als hij daarmee doorgaat, dan zal Kolbrugge je veroordelen op de dag der dagen. Nou, dan ging hij als een geslagen hond naar huis. Dus komen we vanzelf openbaar. Gods volk is naar de mate des geloofs en naar de mate des geestes van God geleerd. Heman was van God geleerd. Ethan was van God geleerd. David was van God geleerd. Maar naar al hun verscheidenheid. Hè, want het ene lid van het lichaam van Christus, dat heeft allemaal onderscheiden en verscheidene werkingen. De arm heeft niet dezelfde werking als de voet. Dat kunt u toch verstaan. Het oog heeft niet dezelfde werking als de neus. En het wordt menselijk voorgesteld om de zwakheid ons vlees wil, want het lichaam van Christus is een geestelijk lichaam. Maar de hand kan toch niet tegen de voet zeggen, ik heb u niet voor nodig. Dan zegt die hand, nou de voet, ik heb niks meer te maken, want ik sta hoger dan u. Hè? Ik ben oud-gereformeerd en ik weet het veel beter, want wij hebben veel betere oudvaders. Kom er eens onze leidsman. Ja, dat wordt gezegd tegen een... Tegen al die arme Lazarussen die God nog overhoudt buiten de legerplaats. Want hè, daar spoegen alle dominees op. Alle dominees die openbaren zich als de rijke man. En ze leven alle dagen vrolijk en prachtig. Als God zijn oordelen uitgiet. Zoals met die corona de kerkdeuren sluit. Dan gaan ze vrolijk verder om als kloon te spelen achter de webcam. Hè, want ze tolereren dat de overheid beslissingsbevoegdheid heeft in de gemeente. Nou, dan bewijs je al dat je niet geroepen bent. Dan bewijs je al dat je geen gemeente van Christus hebt. Maar overheidsinspraak in de gemeente van Christus, in de ware gemeente van Christus, wordt niet getolereerd hoor. Dat wordt verworpen. En als de overheid de kerkdeuren sluit, dan gaan ze wel in de wildernis verder. Dan gaan ze wel in de catacomben verder. Nou, dat is er niet meer in onze dagen. Die geest van Gods vervolgde kinderen wordt in de kerken gemist. En dat is de geest van Christus. De Heer heeft zijn geest eruit gehaald. En uit die kerken verworpen. Omdat ze zich allemaal naadloos aanpassen naar de wil van de globalisten. Sodom de hand gereikt. Rome de hand gereikt. De sodomieten van Sodom en Gomorra, die hebben in de kerken vrijspel. Mogen het avondmaal. De Heer heeft er in Rusland Tsjernobyl door veroorzaakt. Omdat de wereld spotte met het avondmaal van de ware christenen. Ja, hij zegt, hoe kom je eraan? Dan moet je maar onderzoek plegen. Gaat op de Miergeil Leijwaard en wordt wijs. De huidige reformkerken, dat zijn ongecensureerde holen van de duivel. Die zijn niet afgeweken, maar afgevallen. Zoals Rome is afgevallen. Van het ware kerk zijn. Dan wordt het een valse kerk. Weet je wat Ebenezer Erskine zegt? Als de massa meegaat en meedanst met de ketterijen. Om de leer van Christus te verkrachten. En ze laten zich niet corrigeren, moet je eruit. Dan moet je eigen afscheiden. Geen nieuwe kerk stichten, niet je eigen afscheiden in een andere denominatie. Nou, buiten de legerplaats. Want Christus heeft zijn banier buiten de legerplaats gevestigd. En niet meer in de kerken. Als je dat niet ziet, dan ben je nog blinder als een mol. En het komt wel openbaren dat al die reformdominees, want God heeft ze alle licht ontnomen,
Ze zijn zwanger. Zwanger van wat? Van de geest van die oudste zoon in die geschiedenis van die verloren zoon. Daar zijn ze zwanger van. En die oudste zoon in die geschiedenis van die verloren zoon, die maakte geen deel uit van het lichaam van Christus. Die was geen levend lidmaat van het lichaam van Christus. En die valse takken, die worden afgehouden. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, wordt afgehouden en in het vuur geworpen. Maar in dat lichaam van Christus hebben de leden gemeenschap met elkaar. Daar kan geen lid gemist worden, ook niet de onedele delen van dat lichaam kunnen niet gemist worden. Laat het maar eens zo zeggen, laat het maar eens plain zeggen. Als je urinebuis verstopt zit, dan kermt en schreeuwt heel je lichaam, al die leden van het lichaam, van de pijn. Dus als het onwaardigste lid niet functioneert, dan functioneren ook de andere leden niet meer. Leg nou de kerk van vandaag daar eens naast. Het is één grote jamboel, omdat het de planting Gods niet meer is. Allemaal oudste zonen die bezetten het vooraangestoelde van de kerken. En het is één grote jamboel geworden, want God heeft zijn geest eruit weggenomen. Hij heeft zijn volk eruit weggenomen. Het is poppenkast geworden, poppenkast. Kerkpolitieke correcte poppenkast. Nou, daar heb je bedrog. Het is door en door verkankerd. Al die door mensen opgerichte kerkdenominaties. Want wat daar de mens in opbouwt, dat breekt God af tot de fundamenten toe. Daar blijft niks van over. Nog geen gruis. Want hij zal Juda's steden herbouwen uit het stof. Dat is Gods werk. En al ben je ook hier in de stem van de Zoon van God ongehoorzaam, als die zegt, gaat uit van haar mijn volk, opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Al ben je die stem ongehoorzaam, dat is het woord van God, dat is de Zoon van God. Nou, dat doe je tot je eigen verderf, als je daarin blijft verkeren. Dus ik heb al meer gezegd, al die afgescheiden kerken, inclusief PKN, HK, noem maar op, die hebben zich allemaal in de reddingsboot begeven, waarvan Paulus zeide, degenen die in de reddingsboot gaan, die zullen niet behouden worden. En ze zijn allemaal in de reddingsboten gegaan. Noem al die dominees maar op. Korts, Veldman, Stellwagen, Roos, noem al die dominees maar op. Ze zijn allemaal in de reddingsboten gegaan. Ze hebben allemaal het vege lijf willen redden. En ze hebben zich onttrokken aan de kerk waarvan Christus het hoofd is. Want ze zijn allemaal blij met die rijke jongelingen. Met die oudste zonen, daar zijn ze allemaal blij mee. Daarmee zitten ze aan tafel. Daarmee voeren ze hun gesprekken. En ze worden niet vervolgd. Waarom niet? Omdat ze van de wereld zijn. Heel eenvoudig. Maar Christus zegt tot zijn vervolgde volk, omdat gij van de wereld niet zijt, daarom wordt gij van allen gehaat. Dus ik heb u haarscherp vanuit Gods woord het onderscheid getekend tussen schijn en zijn. Wat betreft het kerk zijn. Er is een kerk zijn met een kleine k en er is een kerk zijn met een grote k. Nou, dat kerk zijn met een kleine k, dat heeft God verworpen. Want daarvan is Christus niet het hoofd. Hij is het hoofd van de levende kerk. Van zijn gemeente. Dat is het lichaam van Christus. Daarvan is Christus het hoofd. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Daar heb je het. En dat is een waarachtige toetssteen voor het kerk zijn. Dat is een waarachtige toetssteen voor het kerk zijn en voor het kindschap. En hij vergadert zijn volk onder zijn banier die hij buiten de legerplaats heeft geplant. Als je dat ontkent, dan zit je de leer van Christus te verkrachten. Dan zit je de huidige situatie te kerstenen, de huidige kerksituatie. En dan zit je eigen altijd te rechtvaardigen, zoals de wetgeleerden in de tijd van de Heer Jezus zich rechtvaardigd hebben met hun eigen verzonnen godsdienst. Met hun eigen gerechtigheid, want dat waren ook allemaal oudste zonen. Al die Sanhedristen, dat waren allemaal oudste zonen. Ja, de Heer heeft Nicodemus er nog uitgehaald, maar de rest was allemaal oudste zonen. En ze waren blij met elkaar. Ja, ze gunden elkaar als het erop aankwam ook het licht in de ogen nieuw. Denk er maar goed om, want al die predikanten noemen elkaar broeders. Maar als de nood en de man komt, dan zijn het nog geen achterneven van elkaar, want ze verraden elkaar. Kijk, daar heb je nou het huis wat tegen zichzelf verdeeld is. Dat zal niet bestaan, want dan verraden ze elkaar om een appel en een ei. En maar kerkje spelen, en maar poppenkast spelen. Maar daarvan zegt de Heer, die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Want als hij de overheid inspraak geeft in de kerkregering, dan zal je door God licht geacht worden. Dat is allemaal meneer, meneer, tekel, uversim. Denk er goed om, hoor. Al die tuchtloosheid. Dus al die revelkerken, met hun van God vervloekte leervrijheid, met hun van God vervloekte tuchtloosheid, jegens de gruwelijkste roepende zonde en naziwetten, noem maar op. Het wordt allemaal gekerstend binnen het reveldom. Het is allemaal één grote beerput van tuchtloosheid. Die zal God licht achten. En God gaat die kerken omverblazen. Dat zal je zien, let maar op. Want dat corona-oordeel ten aanzien van de kerken, dat is nog maar een beginsel der smart, hoor. Want het wordt niet erkend. Heer, kijk nou toe. En dan gaat hij die kerk omkeren, 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 omkeren. En tot gruis vermalen, tot stof vermalen. He, want ze zijn opgegaan, dopen, avondmaal houden met allemaal oudste zonen, rijke jongelingen. En als er een kind van God zijn stem laat horen, wordt hij eruit getrapt. Het is mijn levende ervaring geweest, tot op de dag van vandaag. Maar de kerk waarvan Christus het hoofd is, die behoort één te zijn, die is één in Christus. En als dat twist en tweedracht heerst, dan komt de Heer met zijn oordelen eraan te pas, om dat uit te zuiveren. Maar de huidige kerk heeft God overgegeven naar het goeddunken van hun eigen hart. Want al die dominees bevinden zich al in de tweede trap van de verwerping. En dat bedoel ik niet persoonlijk, maar ten aanzien van het kerk zijn. Want al die kerken, die heeft God verworpen. Omdat ze meedansen met de globalisten. Ze houden de valse leraars de handen boven het hoofd. De gruwelijkste ketterijen mogen geleerd worden. Sodom de hand gereikt. Rome de hand gereikt. Dan ben je een Agab. Nog erger dan dat. Dan ben je nog veel erger als Agab. En Agab werd door God verworpen. Want ze komen nog genees. Agab kwam nog uitwendig in de schuld. En het oordeel werd uitgesteld. Nou, ze komen. Er is geen één dominee die in de schuld komt. Ze gaan allemaal door. En ze geven geen cent om de ere Gods, om het werk Gods. En ze geven ook geen cent voor de schapen van Christus. Nou, de Heer heeft me daar mijn ogen voor geopend. Het zijn allemaal huurlingen. Want ze geven geen cent om verloren schapen. Ze geven geen cent om de schapen buiten de lege plaats die tot Christus zijn uitgegaan. Ze geven er echt geen cent om. En als je dan, zoals die dominees in onze dagen, de Heilige Geest smarte aandoet. Nou mensen, we zijn erachter komen wie God is. Maar ten aanzien van zijn kerk met een hoofdletter, daarvan zegt God de Vader, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Dat is de kerk, de berg mijner heiligheid. Die leden van het lichaam van Christus. Daar staat de voorbeden, de eenheid ervan. Dat is verankerd in de voorbidding van Christus. Want Christus heeft tot zijn Vader gebeden, ik wil dat zij één zijn, gelijkerwijs wij één zijn. Dus als van het lichaam van een mens een paar leden ontbreken, dan spreekt hij van een invalide mens, een disabled mens. En zo is het ook geestelijk. Maar eerst het natuurlijke, dan het geestelijke. Nou, dan moet de Heer die voeten eens wegnemen of die benen eens wegnemen. En dan zijn die handen ook krachteloos. Ja. En zo is het ook geestelijk. En kerkelijk is het in onze dagen ene grote chaos. Want het is alles afgescheiden van de leer van de reformatie en van de kerk der reformatie. Ene grote tuchtloze chaos. Dat is nou het gevolg van dat vluchten in die reddingsboten. Want daar blaast de Heer in. Op alle manieren. En het komt ook op alle manieren, op alle fronten openbaar. Dat daar de geest van Christus niet in is. In die reddingsboten. Nou, dat is in onze dagen wel aan de hand. En dan moet je eigenlijk maar afvragen of er nog sprake is van de gemeente van Christus. Hè? Want als er leden worden afgekapt door de prediking. Dus de leden, de oneerlijkste leden, laat ik het zo maar zeggen. Van dat lichaam van Christus. Die worden buiten werking gesteld, die worden vervolgd, die worden uitgeworpen. Als dat gebeurt, dan is die kerk niet meer de kerk van Christus. Al betreft het slechts één lid, één levend lid van het lichaam van Christus. Als die wordt uitgeworpen, vervolgd, dan is het geen gemeente van Christus meer. Want in Nuremberg, in die trial tegen de nazi's, gold the value of a single human being. Nou, zo handelt ook God hoor. Dus als kersten de Joden overgaf in de handen van de Duitsers, de Joodse kinderen, de schoolkinderen. En er werd er later gezegd, ja, het betrof maar één Joods meisje. Nou, dan zal die Jutsen die trial in Nuremberg voorzaten, opstaan in het oordeel. En zich tegen die kerstenbeweging richten. Want hun ging het om de value van een single human being. Nee, zegt Kersten, we moeten de Duitsers gehoorzamen. En hij gaf die kinderen zo over in de handen van de Duitsers. En weet je waar die kinderen terechtkwamen? In de concentratiekampen. Dat was Kersten. Nee, zeggen die Kersten, afgodendienaars later. Het ging maar om één Joods meisje. Alsof dat het verschil maakt. Of het er duizend zijn of één, dat maakt geen verschil. Dat maakte ook in die trial van Nuremberg geen verschil. Nee, zeggen die rechters, als er een nazi maar één mens had omgebracht, het gaat ons om de value of a single human being. Dus dan ben je even goed verworpen en veroordeeld tot de straf. Als je een onschuldig mens hebt omgebracht. Dat was de taal van die rechters tegen die nazi's. Nou, dat is in de kerken niet meer. Dus ze zijn niet, dat betreft dan niet meer de gemeente van Christus. Want als je één kind voor God uitwerpt, werp je Christus eruit. Nou, dat wil de Heer niet hebben. Dus één lichaam, verscheidene werkingen. En één hoofd. En als het hoofd boven is, ja. Nou, dan heb je hier geleefd. Kijk maar naar één Heman. Hij was doodbrakend, want het beste was boven. Het beste was boven. Betekent dat Heman nooit in God geroemd heb? Oh ja, hij was een voorzanger. Hij heeft gezongen van de lof des Heer. Dat maakt geen vergissing. Door die psalm 88 biblicistisch te lezen. No. Ethan heb ook in de duisternis verkeerd. Hij zingt nu God de lof. Maar als je in de duisternis verkeert en je roept je benauwdheid tot God uit, vertel je ook Gods lof. Dat zal ik je vertellen. Oh ja. Want de Heer zegt tegen die bruid die ook in de duisternis verkeert, in het hooglied, kom uit en kom eens nou eens uit de steenrots. Mijn liefste, kom eens tevoorschijn, want ik hoor uw stem zo gaan. Ook al is het een klaagstem, ik hoor uw stem zo gaan. Vertel nou eens wat die op u maakt. En dan gaat ze bij die dominees te raden en dan krijgt ze een pak slaag. Totdat ze haar liefste weer gevonden heeft. En dan kan ze haar hart weer uitstorten voor hem. De Heer is altijd wakker. Hè? De Heer slaapt, hij sluimert of slaapt nooit. Ik kan bij hem wel altijd op het spreekuur komen, bedoel ik. Zonder een afspraak te maken. Bij de kerken, bij de dominees moet je altijd afspraken maken. Yeah. Bij de Heer kan je zo binnenlopen. Die deur is nooit gesloten. Als je nou bij de tandarts komt, dan komen ze in zo'n maandpak, komen ze tevoorschijn en zeggen, ja, je moet eerst getest worden. Want je kan wel corona hebben. Ik zeg tegen het mens van de week, ik zeg volgens mij heb je corona. Ik zeg volgens mij moet jij getest worden. Dan stond ze met zo'n maanpak en met zo'n masker op en met zo'n hele uitrusting. Ja, it's a crazy world waarin we live. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u liggen. Dan dans je niet meer mee hoor, met die craziness in onze dagen. En dan hou je er ook geen valse argumenten op na van ik leef in een moeilijk parket. Al die onzin. Waarmee je handen en voeten laat binden in de dienstbaarheid. Dat bewijst wel dat je niet deel uitmaakt van het lichaam van Christus. En dat je er ook geen deel van uit wil maken. Want anders verzeer je zulke dingen niet. Nou. Want Gods kinderen wandelen in de vrijheid. Met welke Christus hun vrijgemaakt heeft. Dat is weliswaar een hevig bestreden vrijheid. Dat zal waar zijn. Maar ze wandelen in de vrijheid. Staan in de vrijheid. Wandel in die vrijheid. Met welke Christus u vrijgemaakt heeft. Maar in deze crazy wereld willen ze je aan handen en voeten binden. De wereld, de godsdienst. De massa is daar nou dag en nacht mee bezig. Om de vrijgelatenen des Heren aan handen en voeten te binden. En toen ik dat mens zag in dat maanpak. Die secretaresse van die tandarts. Toen zag ik in een spiegeling heel dat refeldom met diezelfde maanpakken aan. En dan in een figuurlijke zin. En want ze dansen allemaal naar de pijpen van de globalisten. Dominees en die van der Staaij. Die kan schaterlachen met de satanist Rutte. Kan ze allemaal mee schaterlachen. Maar je schaterlacht je eigen ten verderve. Meneer de Playboy. Want hand in hand loopt hij met minister Grappendoos. Op bezoek bij een kerkdienst bij D.S. Roos. Het is allemaal één grote toneelvoorstelling. Één groot poppenkast. Van der Staaij die heeft al op zoveel fronten zijn eigen volk verraden. Want het is een landverrader hoor. Denk er goed om. En de dominees die leggen hem de handen op. Ja, ze spreken hem niet tegen. Niet één hoor. Helemaal niet één. Dus dat betekent dat al die dominees huurlingen zijn. Die spelen een politieke spelletje mee. Nou nog even over die vrouw met het maanpak. Ja, als je met zo'n maanpak, ik zeg nou, dan is er iets niet in orde. He? Ik zeg, er is hier geen corona in deze area. Dat is allemaal onzin. Dat is allemaal door mensen verzonnen. Natuurlijk, ik loog er niet het bestaan van. Dat is allemaal man-made. He? Dus er zit een bigger picture behind. He? De massa heeft dat niet in de gaten, want het staat ermee in de rij voor de vaccinaties. En dan worden je DNA veranderd, he? Want dat is de bigger picture behind. De hele mensheid willen ze in slavernij onderbrengen. En de drijvende kracht daarachter. En dus maar een handjevol mensen. Miljardairs, tien keer miljardairs. Hè, de Rothschild familie. En de Rockefeller familie. En noem al die elite families maar op. Bill Gates, Merkel, Macron, Rutte, Joe Biden, Clintons. Noem maar op. Die behoren allemaal tot de deep state. En die hebben allemaal met de Refo-kerken, want die zijn er ook involved met die deep state. Die hebben allemaal hun strijd tegen God en zijn gezalfde koning. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar die in de hemel woont zal lachen en de Heere zal hem bespotten. Dus de Heere ga je straks uitlachen en bespotten. Als je nog in die deep state kerken blijft verkeren. De God de Vader zegt: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Over mijn ware kerk. De berg mijner heiligheid. En dat zeggen ook onze tekstwoorden uit Psalm 89. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen. Ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal je dit vertellen. Dat Christus is niet alleen hoofd van zijn kerk. Hij is koning over alle koningen. Hij is Heere der Heren, koning over alle koningen en voor hem zullen alle knie zich buigen. Gedwongen of gewillig, alle knie zal voor hem zich buigen. In aanbidding, en dat zal op de dag des gerichts, dan zal er niet één schepsel zich tegen hem nog kunnen verheffen. Dus ja, gemeente, luisteraars, we moeten het al een keer van God verliezen. En zalig is hij die aan deze zijde van het graf de wapens heeft ingeleverd. Doorschoten met een pijl van de Allerhoogste, en dat is door woord en geest. En heb uitgeroepen: verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Het moet een keer verloren worden, want we zijn reeds verloren. We liggen reeds verloren. Sinds de val in Adam liggen we reeds verloren voor God. Want hè, dat zegt de schrift, die niet in de Zoon gelooft, is al reden verloren. Dus we gaan niet verloren, we zijn al verloren. Er is niks te verliezen, leg je hoofd maar op het blok, er is niks te verliezen. Nee. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is,
De toorn van God rust op hem. Dus ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, de berg met de heiligheid. Ik heb u al gezegd, Sion wordt afgebeeld met Jeruzalem. Maar je hebt twee, je hebt het aardse Jeruzalem en je hebt het hemelse Jeruzalem. Het hemelse Jeruzalem dat boven is, het welk is ons aller moeder. Het aardse Jeruzalem wordt veel vergeleken en getypeerd met de kerk met een hoofdletter. Sion, de berg zijner heiligheid. En daar wordt de kerk van alle tijden en plaatsen mee getypeerd. En de Heere zegt ook in dit hoofdstuk: ik zal al zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht en die hem haten zal ik plagen. He, dus met de vijanden van Gods volk, met de vijanden van Christus, want dat zijn dezelfde vijanden. Ik heb geen vijanden als de vijanden van Christus. En daarmee zal Christus afrekenen met het zwaard zijns monds. Hij zal de vijanden, de goddelozen, verdoen door het zwaard zijns monds. En als het in de persoonlijke sfeer ligt, dan kan je je vijanden kan je makkelijk vergeven. Oh ja, 70 maal 7 maal. Dat is niet een vrucht van onze akker, dat is een vrucht van de akker van Christus. Maar als ze Gods woord blijvend overtreden, ze laten zich niet corrigeren, en dat is de tijd waarin we nu leven, de zonde wordt tot wet verheven, door de kerk aanvaard, naadloos. Het is allemaal afval. Apostasie, ik heb het u zo vaak gepreekt. Maar zulke mensen staan voor God, die de leer van Christus profaan met opgeven aan het overtreden, ja, er valt in menselijke vlak niks meer te vergeven. Nou, daar heb je eigenlijk vrij van te maken. Die moeten gecensureerd worden. Nou, in die censuurloze kerken gebeurt dat niet. De ergste ketter mag daar zijn letter hebben. En die mag vrij verkondigen hoe hij erover denkt. En het wordt allemaal getolereerd. Het wordt zelfs gekerstend. Daar komt de Heer mee af te rekenen. Dat zal ik je vertellen. Want dan heb je geen bestaan van God. Nou, maar Christus blijft de eerstgeborene. De eerstgeboren zoon. En hij is door de Vader gesteld boven alle koningen der aarde. Boven alle koningen der aarde. Dus dat betekent dat degene die zijn wetten schaden, ongedaan maken door menselijke wetten, door duivelse wetten. Ik moet maar praktisch zijn. Abortuswet, euthanasiewet. Die koning Beatrix die werd hooglijks geëerd in het Tedee. Heel Paginus werden aan haar gewijd. En ik hoor die Menno Simons of Menno de Bruin zeggen, ja, dan noemde die een hele rij van wetten die de koning Beatrix heeft ondertekend. Ik greep hem in zijn nekvel. Ik zeg, je hebt één wet heb je vergeten. En dat doe je expres, duivel. Je hebt niet gezegd dat Beatrix ook in de jaren 80 de abortuswet heeft ondertekend. Dat laat je er even uit. Omdat je gewoon een afgodendienaar bent van het koningshuis. Want ik vraag mij af of het nogal iets te maken heeft met Willem van Oranje. Want dat is wel door de historie bewezen dat dat niet zo is. Maar laat het allemaal gaan. Als je aardse koningen verheft of verschoont. En je brengt de wetten van deze koning, de koning, in diskrediet. Dan kom je er bij God niet doorheen. Of je nou 10 keer bekeerd bent. Of dat je nou oud gereformeerd bent. Ja, dat zal blijken voor Gods rechterstoel. Dat je oud geraffineerd bent. Dat wordt dan allemaal voor heel het mensdom wordt dat tentoongesteld. In één dag. Ja, u zegt, hoe kan dat? Ja, daar heb je het al. Dus zo spreekt het ongeloof. De Heer kan dat in één dag voor alle mensen die ooit hebben bestaan, de revue laten passeren voor alle mensen, voor alle gewetens. Dat zal God doen in de opstanding der doden. Dus deze koning moet geëerd worden. En in de wedergeboorte leer je die koning kennen, want deze koning die spreekt doden levend. Hè, gelijk de jongeling van Nain, reeds overleden op zijn doodsbaar, werd uitgedragen uit de stad. En toen ontmoette de levende de doden. En dan moet de dood wijken. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is het eeuwige leven. Dat is de wedergeboorte. En dat is ook de rechtvaardigmaking. Hè, want die stemmen des Zoons van God, hè, dat is ook rechtvaardigend. Dat is zondevergevend. Het geschiet alles door de beloften die in Christus ja en amen zijn. En niet in de beloften die nog vervuld moeten worden, want de zaligmakende belofte, daarvan is Christus de vervulling. Goed verstaan hoor, want hè, dat is ook allemaal vervalst in de afscheiding. Van de leer afgeweken, van de leer der reformatie afgeweken, van de kerk der reformatie afgescheiden. En de Heere geeft ze het licht niet meer, hij ontneemt ze alle licht. Nou, dat is in onze dagen klaar en duidelijk. Alle licht ontnomen omdat ze gespeeld hebben met het gezag van de Heilige Geest. Eigen uitleggingen, eigen leringen. De censuur niet meer handhaven over de meest gruwelijke zonden. Het wordt allemaal gekerstend binnen de Revo-kerken. En weet je wat er dan gebeurt? Dan schuif je het gezag van de Heilige Geest terzijde. En daarom zijn die kerken afgevallen. Daarom zijn die kerken afgevallen. Die hebben hun eigen leringen. Die hebben hun eigen idee over het kerk zijn. En het is dan de kerk van Christus niet meer. Want als het gezag van de Heilige Geest terzijde wordt geschoven, dat kan alleen maar geschieden door valse kerken. Door valse leraars. Door huurlingen. Dat is de kerk van vandaag. En dat hebben ook Rome gedaan. Want de paus die pretendeert God te zijn, door te zeggen de plaatsvervanger van Christus te zijn. En de plaatsvervanger van Christus is de Heilige Geest hier op aarde. De tweede trooster. En de paus zegt, dat ben ik. Dus dat is de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest. En dat wordt ook in de kerken bedreven als je het gezag van de Heilige Geest terzijde schuift. Dus de twee sleutelen van het hemelrijk negeert en niet meer toepast op de roepende zonde van kerk, land en volk. Dan ben je een valse kerk, want dan bedrijf je dezelfde zonde als Rome bedrijft. Wel niet in het ambt, in het godslasterlijke ambt van de antichrist. Maar dezelfde zonden worden bedreven, want als je het gezag van de Heilige Geest terzijde schuift door de zonde te tolereren, door de bannen op te laten stapelen tot het hemeldak, dan bedrijf je dezelfde zonde als de paus doet, als de antichrist doet. Dus daarom zeg ik vaak, ze hebben Sodom de hand gereikt en ze hebben Rome de hand gereikt. Waarvan de apostel zegt, en afvallig geworden zijnde. Nou, dat is de kerk van vandaag. Ja, het wordt in Gods woord, ik heb het nou de laatste jaren over moeten prediken. Omdat het zo gesteld is, gebaseerd op de feiten. En dat alles van God is afgevallen. Hier in het Westen, de Heer heeft zijn kandel al verplaatst in andere delen der wereld. Want hij komt om de aarde te richten. En voordat hij wederkomt, gaan er ook vreselijke oordelen over deze wereld. Zoals we ook heden ten dagen zien, nog maar een beginsel der smarten. Maar met name geldt dat voor diegenen die de vijanden van David zijn. En dat zijn de vijanden van Christus. En dat betekent de vijanden van al zijn volk. Ik zal zijn wederpartijders verpletteren. De lieden die met u tristen zullen vergaan. En dan gaan ze ermee spotten. Oh ja, nou spot je maar totdat je in de hel valt. De lieden die met u twisten zullen vergaan. Hoe vroom je het ook inpakt, de Heere weet je te vinden. Als je tenminste daar niet mee in de schuld valt. Want die boeteprediking, die klinkt opdat de mensen, opdat de koningen zich zouden bekeren tot de ware levende God. Want dat staat ook in vers 10 van Psalm 2. Nu dan gij koningen handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen. Gij rechters der aarde, dien de Heere met vrezen en verheug u met beving. Het moet komen tot het kussen van de Zoon. Door u, door mij, door de koningen der aarde. Anders loopt het eeuwig verkeerd met je af. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Nou, dat geldt iedere aardbewoner, hoor. Dat zal ik u echt vertellen in zere naam. Of jij je nou reformatorisch noemt, oud-gereformeerd noemt, hersteld, hervormd, dat maakt bij God niet uit. Heel de wereld voor God verdoemelijk, inclusief die Revo-kerken. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Zelfs Manasse moest ervoor afgevoerd worden naar Babylon, om in de gevangenis te herkennen dat de Heere God was. Kwam die tot bekering. Manasse liet zijn kinderen door het vuur gaan, offerde zijn kinderen in de molen. Nou, wil jij nog boven Manasse verheffen? Gods volk kent ook Manasse. Ja, alle ja. Maar daarmee, met die kennis, gaan ze des te harder, gaan ze des te groter. De Heere, loof ik, zal de goede tierenheden des Heeren eeuwiglijk zingen. Vertel de heidenen mijn eer. Nou, die tijd breekt aan. Dat de volheid der heidenen zal ingaan. Opdat geheel Israël zal zalig worden. Hè? Want hier in het Westen wordt het parel voor de zwijnen werpen. Want God wordt grotelijks bestolen, ook als hij thuis die preekknop in duwt. Zonder de tiende aan de Heere te geven. Dus dat betekent, als je hier niet aanwezig kan zijn, door wettige redenen, dan heb je tiende aan de armen te geven. Doe je dat niet, dan zit je God te bestelen. Dan moet ik me eigenlijk ook echt van vrijmaken, hoor, van die vervloekte godsdienst. Want dan wordt het een gemakzuchtig indrukken van die preekknop. En dan ben je vol bloed sectarisch bezig, omdat je God zit te bestelen. Dat zal de Heer ook bezoeken. Daar geef je tiende aan de armen. En dan kijkt de Heer nou op toe. Daar hoef je mij geen verslag van te geven. Maar je staat voor God. Ieder staat voor God. Ook als je thuis die preekknop gemakshalve indrukt. En niet door de nood gedreven. En als je het wettig mag doen, dan geef je ook je geld aan de armen. Je kerkgeld aan de armen. Je kunt God niet met een kwartje afsteken, hoor. Denk er goed om. De kerkendienst zal onderhouden moeten worden. En al onttrek je eigen daarvan, dan kom je Openbares en Ananias en Safira. Want die hadden ook God bestolen. Tegen God gelogen. Ja, nog wel in publiek. Ja, nou doen ze het allemaal stiekem. Nou doen ze het allemaal stiekem. Ja, er zijn ook wettige thuisluisteraars, waarvan ik weet dat ze ook hun tiende, om het zomaar eens te zeggen, of hun negende, of hun elfde, of hun dertiende, daar hebben we het nou niet over, hè, aan hun naasten geven, aan de armen geven. Ja, als je hier niet aanwezig kan zijn, want wij zijn het ook niet. Nee, de Heer heeft zijn kerk met een hoofdletter wereldwijd. Ik weet dat ze er zijn. Ten eerste omdat Gods woord mij dat predikt. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. En dat is wereldwijd. Er zijn nog levende leden, en die houdt de Heer tot aan de verleiding der wereld. Die leven buiten de lege plaats, onder het kruis, dat hoort er altijd bij. En als je het allemaal stiekem doet, word je niet vervolgd. Als je God bestelt, op stiekeme wijze, word je niet vervolgd. Maar straks sta je voor God, met bloed aan je handen. Dus daar heb ik me eigen van vrij te maken. De Heer heeft duidelijk gezegd, werp geen parelen voor de zwijnen. Wanneer hoor je nou dat iemand tot bekering komt? De Heer gaat ermee door, tot aan de volleinding der wereld. Oh ja, maar hij haalt ze nou uit de heggen en stegen, niet meer uit de kerken. Dat betreft maar een enkeling als dat gebeurt. Maar waarom is het zo stil geworden? Als je dan die preekknop kan indrukken, dan heb je toch wat te vertellen. Of doet het je helemaal niks? Zit je daar maar gewoon onderuit gezakt met een bak koffie die preken te beluisteren? Of achter je aanrecht, terwijl je aan het vaatwassen bent. Dan is het ook geen eredienst meer, dan wordt het een vloekdienst. Ja, dat maak je er dan van. Dat zal God zwaar bezoeken, dan moet je ernstig verwaarschuwen. Je drukt niet vrijblijvend die preekknop in. En tegelijkertijd God bestelen. Nou mensen, daar heb ik mij van vrij te maken. Ik ben vrij van die bloed. Als jij je daaraan schuldig maakt. Ik heb al gezegd, wat de Heer tot Paulus heeft gezegd, gaat in der haast uit Jeruzalem, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Nou, dat was toen al zo, en het is nu 1000 keer erger. Het is nu 1000 keer erger. Ik ben bij die Afrikaners geweest, die heidenen, dat echte heidenen heb ik het nou over, die weten van God nog gebod. Maar ik heb 2 dingen ontdekt. De Heer heeft me dat 2 dingen laten zien. Die mensen zijn nog niet beroofd van hun natuurlijke gaven. Hier in het Westen is bijna iedereen beroofd van zijn natuurlijke gaven. Door de indoctrinatie van de media, noem maar op. Ik ga die hele lijst niet uitbreiden. En ten tweede hebben ze nog een sprekend geweten. Ik heb gemerkt, als ik daar Gods woord preekt en de toren van God over de zonde, zie je ze allemaal in 1 krimpen. Dat is in het Westen gewoon weg. Ik zeg niet in absoluutheid. Ik spreek niet generaliserend, want ook hier in het Westen heb je er zo'n volk. En ik ken ook nog jonge vaders die in hun ellende lopen. Oh ja, ze laten wel eens van zich horen, maar een echte ontdekte die onder de vloek der wet verkeert, die heeft niet zoveel te vertellen, want die kan dat allemaal niet in woorden verhalen. Ik tenminste niet in mijn leven. Toen hing mijn mond op slot en ik dacht voor eeuwig. Totdat dat wonder plaatsvond, die de zoon heeft, die heeft het leven. Zoals Paulus het zegt, het had God de belief zijn zoon in mij te openbaren, door woord en geest. Dan spreekt de Heer je uit je ademsgraf. Hè? Dan ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Dan komen die doden op de stemmen des zons van God. Komen hun ademsgraf uit. Geestelijk te verstaan. We moeten geestelijk sterven. Want de Heer doodt met DT. En hij maakt levend. En Hij doet er hellen naar nederdalen en doet er wederuit opkomen. Dus we moeten ook nog gedood worden aan onze dood en aan onze staat in Adam, want dan zijn we levende dood. Daarom wordt er ook gezegd, van nature leven we in de zonde. We leven in die dood. Aan die dood moet je nog gedood worden. He, dat is die oude mens, dat is het leven van de oude mens onder de wet. Werk de dienstmaagd uit. Trek dat oude kleed van die oude mens uit. Van die dienstmaagd, van die dienstbare zoon. Want de Heer heeft zijn volk een beter kleed bereid. Ja, dat nieuwe kleed van de gerechtigheid van Christus. En dan ziet de Heer geen zonde meer in zijn Jacob, geen overtreding meer in zijn Israël. Omdat hij op dat kleed ziet, omdat hij op zijn zoon ziet, op Christus ziet. Want Christus heeft gesproken, Vader, ik heb verzoening voor hem gevonden. Dat deze in het verderf niet nederdaalt. Dat wonder van vrije genade. Als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen. Dan krijg je zo'n eerbied voor de zoon. En van nature weet je geen eens wat eerbied is. Want ik heb u vanmorgen gezegd, dan behoren we bij de spotters van nature, ook met onze vrome monden, met onze vrome praat. Maar als je de zoon leert kennen, die de zoon heeft, heeft het leven, dan krijg je, ja, dan val je in aanbidding voor hem neer. Hè? Want die mij eren, zal ik eren. Dan ga je hem eren, dan ga je voor hem leven. Niet uit hem leven alleen, maar dan ga je ook voor hem leven. En als het dan werkelijk, hè, daar spreken natuurlijk vele oudvaders ook van dat leven uit Christus. Ik heb vanmorgen al gezegd, dan mis je toch wel het leven voor Christus. Maar als je werkelijk uit Christus leeft, dan kan er ook niet achter blijven dat je voor hem moet leven. Want dat is geen opdracht die de Heer aan mensen overlaat. Nee, dat geschiet alles door de inwoning van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de aandrijver van de ware liefde die uitgestort heb in het hart van Gods volk. Hij is de aandrijver des geloofs, want zonder de Heer kunnen we niks doen, kunnen we niet eens geloven. Dan schreef ik het wel eens uit, Heer. Ik kan het met mijn geloof niet doen, ik moet u hebben. U kiest mijn hart eeuwig tot mijn koning. Goed verstaan, ga niet zonder geloven. Toen Petrus in de golven zakte en uitriep, Heer, help me, dat was geloof. Ja, natuurlijk was dat geloof. Maar ik kon het met zijn geloof niet doen. Hij moest de Heer hebben. Heer, help me. Niet geloof, help me. Heer, help me. Dat is geloof. Ja. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen. Dus hij is de eerstgeboren alle creaturen. Hij is door de Vader gegenereerd. Door de Vader uitverkoren. Want dit is mijn uitverkoren zoon. En die de zoon niet eert, die eert ook de Vader niet. Dus dat is heel eenvoudig. Natuurlijk in onze dagen, er is zoveel afval en ware christenen, ware christenen, wat is nou het ware christendom? Wat is nou het ware christendom eigenlijk? Gods woord die spreekt daar zoveel van, maar ik heb ook vanmorgen al gezegd, ook de valse leraars nemen al die dierbare woorden en de belofte Gods in de mond. Ze spreken als het ware dezelfde taal, maar één ding ontbreekt. Eén ding, zoals bij de rijke jongeling, één ding ontbreekt u. Moet goed horen, wat die Ebenezer Erskine heeft gezegd, in al die afgescheiden kringen, je komt niet één makkelijk tegen, niet één. Weet je wat dat betekent? Ze worden niet vervolgd, ze kennen het lijden om Christus wil niet. Weet je wat dat betekent? Ze hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Daar heb je het. En dat is de kerk van vandaag. Word geen dominee vervolgd, klopt niks van, klopt echt niks van. Je hoeft er echt je best niet voor te doen. Kobrugge zegt, ik hoef nog ineens wat te zeggen, want de duivel die ruikt om een hemd dat God vreest. Als het zo niet is, mensen, forget it. Dan gaan ze eerst hoofd voor je omdraaien, hè, want ja, dan ben je wel klaar met dat algemene leven. Iedereen het zijne gunnen, net zoals die fariseer, Heer, des hemels en der aarde, mag wel dankbaar zijn dat er nog zulke mensen zijn zoals ik ben. Geef iedereen het zijne, tiende van alles. Nou, dat deden die fariseers nog wel, hè, de tiende geven. Maar weet je hoe ze het gaven, want daar kan je ook afgoderij mee bedrijven. Weet je hoe ze het gaven? Hij zegt, ik geef tiende van alles wat ik bezit. Dus hij was nog eigenaar. Weet je wat Gods volk is? Rentmeester, eigenaar af. Die tollenaar achter in de tempel was geen eigenaar meer. Nou, hij was eigenaar af geworden. Alles verloren. Want hij dorst zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. Bevreesd om met Korach, Datan en Abiram ter hel te varen. Moet je toch wat van kennen, mensen. Die Heman die kennen. En vervolgen te kennen, want afgezonderd onder de doden, na ontvangen genade. Gods volk komt niet verder. Nou, afgezonderd onder de doden. Ja, de Heer, weet je wat de Heer dan gaat zeggen? De levenden, die zullen u loven. En hij zegt, hey man, gelijk ik heden doe. Want dan breken ze weer door in het geloof. Daar zorgt de Heer allemaal voor. Oh ja, gij heft mij het hoofd omhoog. En gij doet nu gunst aan schouw. Maar het is alles gefundeerd en gebaseerd op die koning die God de Vader heeft gezalfd over Sion de berg mijner heiligheid. Dus als je nou een indrukwekkende leraars hè, die je reden kunnen houden. Nou, Paulus kon het helemaal niet. Hij zegt nog, mijn reden is verachtelijk. Maar mijn brieven krachtig. En ook in die verachtelijke reden was de werking van de Heilige Geest zo krachtig. Hè, dat de mensen zich bekeerden. Niet alle mensen. Hè, maar hè, we zijn toch onder de apostolische prediking. Veel mensen tot bekering gekomen. Kijk naar de gemeentes die niet Paulus heeft gesticht, maar waar hij gepreekt heeft, waar God mensen bekeerd. De gemeente van Efeze, de gemeente van de Galaten, de gemeente Filippense, ja, Colossense, Rome, noem ze maar op. Wat een gemeentes, wat een bekeerde mensen. Ja, de eerste christengemeente, die Pinkstergeest, dat heeft zoveel vrucht gedragen, zoveel nagras gegeven, ja. En toen is het allemaal weer vervalst geworden, toen heb je Rome gekregen, de antichrist. En toen heeft de Heer een reformatie gegeven, want hij laat nooit varen het werk wat hij begonnen is. En Luther heeft nog gedacht de Rome te reformeren, maar de Heer zegt dat is een verloren zaak, ik heb die kerk verworpen. Ja, Samuel treurde ook om Saul. Toen zegt de Heer, wat treurt je toch om Saul, ik heb hem verworpen. Hij treurt maar om een lekker emmer. Ja, dat is Rome, een lekker emmer. En de Heer heeft een reformatie gegeven. Toen is de Paulinische leer weer herontdekt. De rechtvaardiging van de goddelozen. En daar ontbreekt het ook in onze dagen. Kerkbreed aan de revelbreed. De leer der wedergeboorte overheerst. En dan is er nog ineens de Bijbelse wedergeboorte. Allemaal Comeriaans. Embryotheologie. En daar werkt hij voor lieverlee op Christus aan. Nee. Nee. Te Bethel, daar geschiet het. Te Bethel vond ik Jacob. Daar heb je het. Daar heb je het. De Heere vindt zijn verloren schapen. De Heere vindt zijn verloren penningen. De Heere vindt zijn verloren zoon. Hij vindt ze verloren in hun bloed. Op het vlakke des velds. Want die zoon, die, nou ja, hij kon nog wel een eindje lopen. Ik zal opstaan met mijn vader gaan. Ik zal tot mijn vader zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak me als een van uw huurlingen. Maar dat kon hij al niet meer zeggen toen hij voor de vader neerviel op zijn voeten. En geen stap meer kon lopen toen hij het huis van zijn vader zegt. Toen heeft hij uitgeroepen, verloren, verloren. En van verre zag hem zijn vader. Dus wie begon er toen te lopen? De vader. Ja. Nou, dat is nou genade, dat is nou genade. En toen de vader hem omhelsde, eerst die omhelzing, eerst die vereniging. Deze mijn zoon was dood. Hij is weder levend geworden, dat is de wedergeboorte. Niet eerder hoor, nee. Hij was verloren en is gevonden. Toen is die zoon nooit meer uit het huis van zijn vader gegaan. En die oudste zoon die wilde dit niet wezen. Hij zegt, als zo'n beest bekeerd wordt, wil ik niet in de hemel gaan. Kijk, daar heb je nou toch al zien. Dat heb ik ook al gehoord, toen de Heer mij in die ruimte stelde. Ja? Nou, jij hebt je eigen toch vermaak in de popmuziek. En die kunnen dan niet verdragen als God een mens bekeert. Die kunnen dan niet verdragen als de Heer je zonde vergeeft. Want ze kennen het niet. Ze kennen het niet. En daar ontstaat de vijandschap. Maar dit wonder, hè, als de Heer in je leven die vijandschap doodt, die oude mens te niet maakt. Ik ben door de wet gestorven. Het wordt niet meer gekend in onze dagen, niet binnen de Refo-kerken. Daar zijn ze vijanden van geworden, omdat het niet meer gepredikt wordt. Mensen worden niet meer voor Gods rechterstoel geplaatst in de prediking. Die oude adem wordt niet meer afgesneden. Avondmaal houden met allemaal oude mensen onder de wet. Nou mensen, doe je best. Maar God komt in orde. Gods ware volk is een totaal nieuw schepsel in Christus. Na de opstanding uit hun zondegraf. En toch heel vleeselijk verkocht onder de zonde. Vanwege het lichaam des doods. Maar ze rusten op het ja-woord van Christus. Christus is eenmaal der zonde gestorven. Dat eenmaal, dat woordje eenmaal moet je leren spellen. Al zo ga je. Ik ben door de wet gestorven. Dat hebben we een toepassing. Natuurlijk. Want de verwerving van Christus is nog geen toepassing. En nou maken ze van de verwerving de toepassing. Maar zo is het niet hoor. Nou, er is vergeving. Maar die moet nog wel toegepast worden. Wat dacht je me nou? Want anders sla je het werk van de Heilige Geest over. Anders sla je het werk van de Zoon over. Hij brengt ze toe. Het is God, die eerstgeboren Zoon, die ze toebrengt. Hij heeft ze gekocht van de Vader. En hij zal ze ook toebrengen. Al moeten ze komen uit de holen der aarde. Hij brengt ze toe, onwederstandelijk. Het is irresistible grace. Dat houdt niemand tegen. Als God in je leven komt in Christus, is er geen ene vezel in je lichaam die je dat tegenhoudt. Dat ken je? Dat is onwederstandelijk. En dan gaat de Heer spreken tot de doden. Nou, heb je het ooit gehoord? Heb je het ooit vernomen? Ja, als de levende tot de dood gaat spreken, moet de dood wijken. Die ellenlange nacht, hè, die nieuwe dag zal bereiken met ongekende kracht. Dan keek het wonder niet op, hè, want het is een bovennatuurlijk wonder, de wedergeboorte. Daarin hebt de Zoon gesproken, in de belofte die in Christus ja en amen zijn, met directe toepassing, met directe vervulling. Want Gods volk kan je niet blij maken met de belofte, je kunt ze alleen maar blij maken met de beloven. Ik heb wel eens mensen gehoord, ja, ik heb een belofte van de Heer gekregen. Ja, ik zeg, kan. Maar ben je nou met de belofte aan de haal gegaan? Of heb je in de belover mogen eindigen? Zoals die Samaritaan, hè, die 10 melaatse. Ken je de Bijbel? Ken je de geschiedenis? En ze hebben allemaal geroepen, gij zonen Davids, ontfermt u mijne. En ze werden verhoord. Daar hebben ze het hele leven van getuigd. We zijn verhoord op ons gebed. Maar er keerde er maar één weder. Tot de echte hoge priester. Dat was een Samaritaan. Waar zijn de 9? Klinkt ook in onze dagen door. Waar zijn de 9? Wel genezen, wel geroemd in het wonder, maar toch voor eeuwig verloren. Want er kwam er maar 1 terug om God eer te geven. Ja. Die heeft de echte hoge priester. Kijk, die stierf nou aan de wet. Want de wet gebood, de wet schreef voor, hè, om bij genezen van melaatsheid je eigen te laten testen door de hoge priester. Moest een test worden afgenomen. Maar die ene Samaritaan die brak door de wet heen. Ja, noodbreekwetten. Vond je dat? Noodbreekwetten. En hij breekte door de wet. Hij stierf van de wet. Hij kwam aan het einde van de wet. En het einde van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iemand die belooft. Ook zal ik hem stellen. Ten eerstgeboren zoon. Ten hoogste over. Dus over. Boven. De koningen der aarde. Hij regeert. God regeert. Hij zal zijn almacht tonen. En de zielen der koningen. Die tegen zijn heilige wet en woord ingaan, die zal die afsnijden als water. Dus je moet nou niet denken dat het God uit de hand loopt. Nee, loopt de Heer niet uit de hand. Nee, hij heeft het alles voorzegd. Het einde der tijden, de grote verdrukking, die over de hele wereld, de grote verzoeking wordt het genoemd, die over de hele wereld gaan zal. Hij weet zijn volk in de uren der verzoeking te bewaren en te beschermen. Dat betekent natuurlijk niet dat Gods volk nooit in zijn mond oploopt. Oh ja, aangaande gat, een bende zal hem aanvallen. Dus die gat die is beschoten van alle kanten. Door de Hagarenen, door de Kanaanieten, door al die Ferezieten, door al die vijanden van het volk Israël. Aangaande gat, een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Dan kan je wel eens een slag verliezen, maar niet over. Want in hem zijn we meer als overwinnaar. Die ons lief heeft gehad van voor de grondlegging der wereld. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dus de Heere wil daar zijn waar zijn volk is. En zijn volk wil daar zijn waar de Heere is. Waar dan, zeggen de discipelen? Waar het offer is, zegt de Heere. Daar zullen de arenden vergaderd worden. Dus ze vallen als arenden op dat offer. Niet om het te verscheuren, maar om daardoor gevoed te worden. Want die voeding, hè, Christus aan het kruis. Hè, dat is het grootste wonder wat je maar bedenken kan. Daar worden de zonden vergeven. Daar worden de zonden niet gekend, daar worden de zonden vergeven. Onder het kruis, onder het heilige kruis, dat is dan de weg daarna. Naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. In zijn voetstappen. Om zijn naam te lijden, om zijn naam zullen. Smaadheid te lijden, verdrukkingen. Dat gebeurt er als hij van de Heere goud koopt, de proef komt naar het vuur. Dan staan Sadrach, Mesach en Abednego voor die grote verzoeking. En ze wisten niet hoe het af zou lopen. Maar het is niet voor nodig, o koning, om u op deze vraag te antwoorden, want wij zullen niet daar. Nee. Mordechai, ook zo'n hardnekkig persoon, die ze in onze dagen zouden censureren, haten en verwerpen. Nee, hij zegt, hij twinkelde nog ineens met zijn ogen. Ik zal nooit buigen voor die hamer, voor die goddeloze hamer. En wat gebeurde er? Omdat Mordechai God eerde, die mij eerde, zal ik eren. Maar die mij versmaalde Haman, die zullen liggen achter de kwam zijn eigen galg aan. Dat zegt de Heer hier. Ik zal zijn wederpartijen spletteren voor zijn aangezicht en die hem haten zal ik plagen. Met een eeuwige plaag. Kijk, die Goliath die heeft zijn eigen ook gruwelijk vergist in de God van Israël. Hij dacht die God van Israël nog wel eens een lesje te lezen. En de Heer liet het een ogenblik toe dat je zegt van het lijkt wel of de duivel er is. Heb je dat ook niet in je leven? Ken je dat niet? Het lijkt wel of de duivel, lijkt wel of er geen God is. Nou, dat moest ik gisteravond in mijn... Net als Heman. Ja, de Heer werkt dat altijd in mijn leven. Want hij moet ook altijd plaatsmaken. Zeg, Heer, ik kan geen woord meer uitbrengen. Ik kan de kerk ontsluiten. Want het moet altijd weer van boven geboren worden. Gelijk ook Kolbrugge zegt, al mijn preken zijn in de grootste nood en dood geboren. En die kunnen alleen maar in de grootste nood en dood verstaan worden. En je verstaat er geen draad van als je die preken op mijn gemakshalve indrukt. Je moet onder het heilige kruis van Christus verkeren. Dan ga je het verstaan. Anders ben je het er hooguit mee eens. Nou, die mensen die ik bij honderden ontmoet. Ja, dat is wel de waarheid, hè. En die liggen nou al in de hel te spartelen. Of ze lopen nog op de brede weg ten verderven. Maar kijk, die godsdienst. Ja, we zijn het ermee eens en je bent er helemaal niet mee eens. Als God de boog voor zijn heilig recht zal spannen in je leven, dan kom je als een blakende vijand openbaar. Als een Orpa, als een Saul, als een Esau. Ja, als een Judas. Al die meegaande mensen, die meelopers en bijlopers, het worden dikwijls je grootste vijanden. Je grootste vijanden. Ja. Maar die onder het heilige kruis van Christus verkeren. Net zoals die twee Emmausgangers, die deden elkaar geen kwaad meer. Nee, natuurlijk niet mensen. Want die liepen naar dezelfde dood. Die liepen met de dood in hun schoenen. En toen kwam het leven achterop. Ja, nou, daar moet ik het van hebben. Daar moet ik het van. Ik heb van de week nog uitgeroepen. Kom haastelijk, Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. Niet omdat deze wereld alleen ten onder gaat. Nou... Nou, maar dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Ja, daar ziet de kerk naar uit hoor. Daar ziet de kerk echt naar uit. Bouw hier je huizen en kastelen. Nou, je mag het van mij allemaal hebben. Ik wens al de dagen te verkeren in het huis mijns Gods. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. Te onderzoeken in zijn tempel. Onder het heilige kruis. Onder het heilige kruis. Daar werkt de Heer, want hij... We zitten op het witte paard, hè, om die midden in de valley, in de diepte, te versterken in het allerheiligste geloof. We zullen er eens van zingen, gemeente, wel het 7e en 8e vers van Psalm 89. En die dierbare psalm die ook dikwijls mijn opa die preek leesde, die voorleesde, opgaf. En de blaadjes daarvan heb ik nog in die boeken van die Eskines gevonden. En dan gaf die 9 van de 10 keer Psalm 89 op. Het 7e en 8e vers, dat was zijn lievelingspsalmen. Dat zijn ook de mijne. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen Heer in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En het achter. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. 7, 8 van Psalm 89.
Amen.
koningenade. Hem de scepter gegeven, zoals koning Ahasverus de scepter droeg. Niemand mocht zonder afspraak, zonder appointment tot de koning genaken. Niemand mocht zonder weten van de koning op audiëntie van de koning gaan. En toen was de nood zo hoog bij koningin Esther, want Haman had die raad, die list gepland om alle Joden om te brengen. En dan wordt ze tot door Mordechai onderwezen. Denk maar niet, koningin Esther, dat Haman jou zal ontzien. Want je bent ook een Jodin. En toen werd bij Esther ook de nood zo hoog. Ze ging over tot vasten. En ze gebood iedereen op de knieën te gaan. Ze zei, ik zal tot de koning gaan. Kom. Tegen het gebod van Meder en Persen. En daar ging ze. Kon haar leven kosten. Nou, als zo'n aartskoning nou die scepter toereikt aan de koningin van Meder en Persen, dat zal dan de hoogste koning der koningen. Staat toch in Gods woord, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ook al heb je geen voeten om te lopen, geen handen om het aan te nemen. Hij komt. Ja, om alle volken te richten, ja. Maar ook om zijn verloren schapen te redden. Ja, voordat die wederkomt, de laatste uitverkorene zal toegebracht moeten worden. Zal een kwaal achterblijven van degene die Christus gekocht heeft met zijn bloed. Ze zullen komen. De Filistijnen, geen beste mensen. Het onedel, het verachten, de Moor. De Tyriën, ja, het is maar nogal een zootje. Dat komt bij God uitverkoren. En die arme Lazarus, waar de godsdienst geen acht op slaat, elke dag op neerkijkt. En Lazarus in zijn aangezicht spuwde. En er komt de grens, hè? Er komt de grens. De grens van de dorre doodsjordaan. Dan moet de dorre doodsjordaan doorwaad worden. En de rijke man die ging er met zijn surfplank overheen. En Lazarus kwam erin om. Nee, luister goed. En dan staat er geschreven. Toen kwamen de engelen en die droegen de ziel van Lazarus in de schoot van Abraham. En die rijke man, die sloeg zijn ogen op in de eeuwige pijn. Dan heb je altijd, alle dag vrolijk en prachtig geleefd. Hè. Dan heb je, weet je wat je dan hebt gedaan? Weet je wat die rijke man gedaan heeft? Christus en de Belial gediend. Als je lid bent van de SGP, dan dien je Christus en de Belial. Ik zeg het in de naam des Heeren. Ik heb me vrij te maken. Ik heb het al zoveel keer gezegd, maar zolang ik hier in het Westen ben, dan zal die stem blijven klinken. Want ik heb u tegen dit volk gesteld als een koperen muur. Dat is een vaste pilaar, dat is een ijzeren pilaar. In Christus hoor. Want tegen Christus loopt iedereen zich te pletten. En als je zijn stem mag zijn, dan moet je maar niet denken dat je daar iets tegen in te brengen. Oh ja, dat wordt natuurlijk gelasterd en gespot binnen dat refodom. Je moet dat refo-rioolwet maar eens lezen. Er worden zelfs de zonde tegen de Heilige Geest openlijk bedreven. Ik heb het die dominees aangezegd. Ze laten zich niet gezeggen. Dus dat zijn valse leraars. Absoluut. Dat zeg ik in zere naam, dat zijn valse leers, allemaal valse leers. Die zijn daar bij het God niet vanaf, die zijn niet geroepen. De Heer zegt, ik heb ze niet geroepen. Vrede en geen gevaar, predikers. Ja. Sodom de hand gereikt, Rome de hand gereikt. En die donorwet, die naast de donorwet van Pieter Dijkstra, moet maar gewoon praktisch wezen. Nou, ik denk dat Hitler er nog van zou blozen. Dat zal ik je echt vertellen. En binnen dat refodom wordt naadloos een vaar. Ja, dominee Schreuder zegt, Schreuder van de Griffinger gemeente heb ik ook aangeschreven. Ik zeg met jouw horrorverhaal, ik zeg dat de mensen eerst overleden moeten zijn. Ik zeg dat gebeurt nooit. Er worden geen donoren, geen organen gecollect van een nog overleden persoon. No, never. Dat kan alleen maar van levende mensen. Want anders, als de patiënt overleden is, dan zijn de organen ook dood. Dus ik zeg, dat is met feiten bewezen dat gebeurt. Patiënten worden shot met riemen omdat ze hellepijnen ondergaan, omdat ze als levend mens in het onderbewustzijn voel je nog wel degelijk die pijnen. Dus dat zijn gewoon nazi-praktijken. En er is geen één dominee die er zijn schapen voor waarschuwt. Want als er hier één zou zitten met een donorconiciel, die ging hier onder de tucht. Als er één hier zou zitten, lid was van de SGP, die ging hier onder de tucht. En dan geef je het niet op, dan word je afgesneden. Want dan ben je nog erger als die incestdader in de gemeente van Korinthe. Want die man die heeft zich nog bekeerd. Dat oordeel hoefde niet voltrokken te worden.
Die heb zo de slag naar binnen gehad van die brief van Paulus toen hij afwezig was. Hè, dat hij afgesneden zou worden. En toen werd die geestelijk afgesneden en in Christus overgezet. Dus dat oordeel hoefde niet plaats te vinden. Maar waar is die waarachtige bekering in onze dagen? De Heere gaat door. Oh, absolute waarheid, de Heere gaat door. Oh ja, want hij zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stam niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En door uw woord, zegt hij, predikers, apostelen, discipelen, door uw woord zullen ze in mij geloven. En dat was des Heeren woord. Hè? Want de apostelen hebben niet anders als des Heeren woord gepredikt. De Heer Jezus zegt het door uw woord. Ja, ik had eens een man ook hier ergens daar in het zuiden van Canada. Die zegt, ja, ik heb al 2 jaar heb ik naar die preken geluisterd. En ben erachter gekomen dat ik door dominee Melaan al 60 jaar bedrogen ben. Ja, ik zeg, dus jij schuld. Gods woord was het toch. Nou ja, die man die sprak vol lof. Ik zeg, je hoeft mij niet te eren. Geef God eer. Dank God in alles. En op een gegeven moment werd die man kritisch. En begon hij de zaak te lasteren. Hij vatte de Bijbel biblicistisch op wat u zegt. Hij zegt dat het geloof is door het gehoor. En u zegt door de prediking des woords, maar er staat door het woord. Nou, ik zeg, dan lees je wel biblicistisch. Hè, want er staat in een andere apostolische brief dat de Heere de dwaasheid der prediking heeft ingesteld om zalig te maken die geloven. Dus ik zeg, wat zit je nou te bazen? Want toen begon hij nog erger te lasteren. Toen heb ik hem afgesneden. Ik zeg, je bent een verrader geworden. Je hebt beter lid kunnen blijven van de kerk van Milan. Ja, die mensen heb ik bij hopen ontmoeten. Die meelopers en bijlopers. Dat zijn van die orpas, die gaan heel ver. Kunnen emmers met tranen huilen. Oh mensen, dat is goed. En uiteindelijk vallen ze toch af. Uiteindelijk vallen ze toch af. Als een blad. Demas heeft mij verlaten, zegt Paulus, de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ja, hij wou ook wel wat eer. En hij wou die opstrijken. Secretaris van Paulus. Ja. Net zoals Baruch van Jeremia. Nou, Baruch was een godvrezend mens. Ja, en die hebben ook het lijden heeft die ondergaan. Zoals Jeremia die moest ondergaan om Christus wil. Maar Demas, ja, die zag wel, nou, dat loopt verkeerd af. Dat loopt verkeerd af. De tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat betekent, die man is nooit bekeerd geweest. Never. Want er is geen afval der heiligen. Dat bestaat niet. Dus, die als een aangang is die openbaar gekomen. En zo komen er ook in onze dagen vele openbaar. Die stemmen wel de prediking toe als zijnde de waarheid. Maar daar moet je uit gaan kijken. Daar moet je uit gaan kijken. Want als het maar iets gaat kosten. Die mensen kunnen nog er alles voor overschijnen te hebben. Hun huis en goed. Maar denk erover, daar kan ook een Ananias en Safira achter schuilen. Dat heb ik ook moeten leren in mijn leven. Oh ja, zeg niet gelijk een verbintenis. Aangaan leek een rechtschapen Israëliet. Hij had het toch heel die reis volgehouden. En dan komen ze over die Jordaan bij Jericho. De muren van Jericho waren gevallen. En al die schatten in die stad, die moesten voor de Heer bewaard blijven. Er mocht niet gestolen worden, er mocht geen schatten worden ontvreemd uit het overwonnen Jericho. Want het was allemaal voor de Heer bestemd. En Aangaan die steelde daar allerlei schatten verborgen onder zijn tent. En toen heb ik dus een predikant horen preken. Aangaan bekeerd, want er kwam tot de schuldbeleiding. Dus ik heb gezondigd. Nou, ik zeg, dan ben je toch wel in de verwissing. Ik zeg, dat het staat duidelijk in Gods woord. In Kroniek of Koning, ik kan zo de tekst niet geven. Maar er staat duidelijk, letterlijk zelfs, dat Aangaan in zijn zonde is gestorven. Ik zeg, dat ken je niet anders. Ik zeg, want je leest nergens in Gods woord dat een kind van God op Gods bevel gestenigd wordt. Stefanus werd gestenigd, maar niet op Gods bevel. Wat hebben zijn vervolgers gedaan? Paulus werd gestenigd. En ze dachten dat hij dood was. En toen stond hij op uit zijn doodzijn. Dat had er alle kentekenen van, maar de Heer had nog werk voor hem. Dus goed verstaan, goed verstaan. Er wordt geen kind van God op Gods bevel gestenigd. Nou, en nou wordt alles gemixt. Kwaad wordt goed geheten, het goede kwaad. De goddeloze wordt gerechtvaardigd, is een zondebedrijf. En de rechtvaardige wordt gehaat, de bestraffende man in de poort wordt gehaat. Dat betekent, en predikanten doen er ook hard aan mee, dat betekent dat ze het gezag, ik zeg het nog een keer, dat ze het gezag van de Heilige Geest hebben verworpen. Dus dat betekent dat ze dezelfde zonde bedrijven als Rome. Dat betekent dat ze in de tweede of derde trap van de verwerping bevinden. Dat leert mij Gods woord.
Wat wordt het in onze dagen allemaal gemixt? En als hij zulke mixen maakt, dat betekent dat je de leer van Christus zit te overtreden. Want dan spreekt die zalig die God verdoemt. En die God zalig spreekt, die verdoem je. Die de rechtvaardigen verdoemen en de goddelozen zalig spreken. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen het kwade en het goede. Tussen de licht en donker. Het wordt allemaal gemixt in onze dagen. Want de duivel die weet wel, als hij het profaan doet. En dat doet hij maar met een glimlachend gezicht. Nee, de duivel komt toch met bijbelteksten. Dat deed hij al in het paradijs. Is het niet dat God gezegd heeft? Hij citeerde God. Nou, dus dat betekent voor Gods volk. Want Gods volk is ook vaak slapende en sluimerende. Kijk naar de discipel in de hof van Gethsemane. Die moeten wakende gehouden worden. Gedurig wakende gehouden worden. Wacht u voor de mensen. Wacht u voor de gruwelijke mensen, zegt de apostel. Precies hetzelfde. Dus Gods volk moet zich altijd wachten. Dat betekent wakende zijn aan zijn poorten. En dan moet de druk op de ketel zijn. Staan, anders wij zijn, anders waken we niet. Nou, dan horen dat wel aan. Dan steken we een sigaretje op en is het alles weer vergeten. Ja? Is dat Gods volk? Nou, goed luisteren. Gods volk verliest nooit de inwoner van de Heilige Geest. En als je weer een beetje op de wereldse toer gaat, om het zomers te zeggen. Dat betekent dat je weer opgaat in de dingen van de wereld. Dan ontneemt de Heilige Geest die vrede rust in je ziel. En dan word je onrustig, krijg je benauwd. En dan krijg je het zo benauwd, zoals Heman. Waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt u aanschijn voor mij? Daar lag bij Heman geen zonde tussen. Maar dat doet de Heer dikwijls om opvoedkundige redenen. Ja, mensen. Als je niet aan de voeten van Christus wil zitten, die uitspreekt, wacht u voor de mensen. Dan ben je verdoemde huichelaar. Dat zal ik je vertellen, zeg hem nou. Want Maria begeerde nou alle dag aan zijn voeten te zitten. Ook om die vermaningen, die bestraffingen aan te horen en te incasseren. Want dat gold ook van Maria. Maria Magdalena, die van 7 duivelen was verlost. Dat mens was toch verlost? Paulus, je bent toch bekeerd? Waarom dan nog geklaagd? Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. De Heer wil maar 1 ding doen. In zijn woord is genade verheerlijken. Zijn eer verheerlijken, zijn naam verheerlijken, genade verheerlijken. En dat staat altijd tegenover een berg met zonde. Ja, als je geen zonde bent voor God, dan weet je nergens van. Dan moet je net als die mensen van de IZB-NL, dan moet je nog van iets bekeerd worden. Oh, Jeremia roept het anders uit. Heere, bekeer mij, totaal, dan zal ik bekeerd zijn. En die man, die was al wedergeboren, was een profeet des Heeren. En daar nog uitroepen, Heere, bekeer me, dan zal ik bekeerd zijn. Nadat ik berouw heb gehad, heb ik op de heup geklopt. Net als die tollenaar achter in de tempel. Moeten ze dan weer opnieuw? Nee, als opnieuw. Niet opnieuw. Johannes op Patmos viel niet dood aan zijn voeten. Als dood. Dat herhaalt zich in het genadeleven. Opdat je hem zou verheerlijken. Opdat je hem, de eerstgeborene zoon van de Vader, zal eren in zijn profetische ambt. In zijn priesterlijk ambt. In zijn koninklijk. Hij is onze koning. Hij zal ons verlossen ten dagen der benauwdheid. Dan ga je je eigen op hem beroepen. Dan ga je afzien van de omstandigheden. Ja, er al uw golven, er al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. De ganse dag omringen zij mij als water. Samen omgeven ze mij. Heb vrienden metgezel verre van mij gedaan. Mijn bekenden zijn in duisternis. Maar, o God, mijn heils. O God, mijn heils. Ooit mijn heils. Dus hier horen we een verdrukt kind van God, in de kuil gezeten, gelijk Jozef in de kuil was gegooid. Ik ben geworden als een man die krachtloos is. Dat is nou net je kracht. Dat is nou net je kracht, hé man. Gelijk de apostel zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Om nou te roemen in je zwakheden, in je noden, om daarin te roemen. En we zitten maar te bidden om eruit verlost te worden. Heer, verlos mij uit de banden waarin de boze mij omknelt. Nou, Gods volk is van de heerschappij des duivels verlost, ineens en voor altijd. Maar die zijn juist een target, een prey voor de duivel. Altijd en overal. De duivel is er altijd om begonnen dat je de gemeenschap met God verliest. Want dan ben je krachtloos. Maar, zegt Paulus, ook daarin ben ik machtig. Want Christus, Als wij nog krachtloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Hij staat ervoor in dat zijn kerk welvaart. En dat gaat door verleien, dat gaat door verdrukkingen. Veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redding God. Hij is een heiland. Ken je dat leven, gemeente? Ken je dat leven, luisteraars? Moet je ook lijden om de naam en de zaak des Heren? Of zit je daar uit vleeselijk gemak die preekknop in te drukken? Ik zeg het maar weer hoor. Dan doe je tot je verdoemenis. Dat zal ik je vertellen. Want dan moet je je eigen begeven. Dan moet je er een wereldreis voor maken. Maakt niks uit. Ik heb al die drogredenen aangehoord. En ik heb ze bij God vandaan moeten verwerpen. Want met zulke praatjes hoef je bij mij niet aan te komen. Dat leert mij Gods woord niet. Nee. Als er nog een Huntington zal leven, als er nog een Kolbrugge zal leven, dan zal er een wereldreis voor over hebben. En tegenwoordig zitten ze allemaal vatsig bij hun eigen knoppie, in hun eigen huisje. Weet je wie je daar gelijk bent? Bij die 20.000 die Gideon naar huis moet sturen. Bij moeder de vrouw. En dan mag je vaat wassen, dan mag je de tuin harken. Weet je waarom? Omdat je geen man bent, maar een vrouw. De mannelijkheid is ook in onze dagen verdwenen. Je komt maar zelden een man tegen. Zelden, zeer zelden een man tegen. Dat zijn geen hero's in zichzelf. No. Nee, die rusten op zijn stok en op zijn staf in de woestijn van het leven. Daarmee kun je de strijd aanbinden tegen de vijanden van Christus. Want het is hier battlefield hoor. Het is hier geen rusthuis. Het is hier battlefield. Strijd om in te gaan door de enge poort. En na de doorgang door de enge poort, daar pas kom je op het battlefield van Christus terecht onder zijn vaandel te strijden. Hij sterkt mijn vingeren ten oog. Mensen, het is compleet verdwenen in onze dagen. Al die dominees zijn watjes en al hun navolgers zijn watjes. En als hij thuis die preekknop indrukt uit gemakzucht, ben je ook een watje. Dat moet je ook echt bij God vandaan aanzeggen hoor. En je door elkaar rammelen. Door het woord onze Gods. Maar in het leven van Gods kinderen. Ja, die weten door de duivel gezift te worden. Want dat zegt de Heer Jezus zelf. Simon, Simon, de duivel heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Dat geldt elk kind van God. Die dominees weten niet wat het is. Daar hebben ze de voorbidding van Christus ook niet meer nodig. Want hij zei toch tegen Petrus in één adem, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Nou, daar moet ik het van hebben. Van die voorbidding van Christus. O mensen, het is allemaal weg in onze dagen. Het is niet weg in absoluutheid. Ja, want de Heer die werkt nog. O ja. En zijn werk is krachtig. Het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte en na de wedergeboorte is krachtig. Daar wordt Gods volk door versterkt, door zijn toezeggingen. Dan kunnen ze de strijd weer voortzetten. Maar achter hem aan, achter hem aan. Achter die grote doorbreker aan. En daarom zocht Paulus ook medestrijders in het geloof. Timotheus, Titus, noem maar op. Allemaal papkinderen in onze dagen. Allemaal van die verwijfde mannen. Die durven niks te ondernemen. Omdat ze nog geen druppel geloof hebben. Nou mensen. Die moest Gideon allemaal naar huis sturen. Het waren ook allemaal van die verwijfde kerels. Nee, zegt de Heer, die kun je niet gebruiken in de strijd. Hoor, want daarvan krijg je een dolk. Van zulke mensen krijg je een dolk in de rug. Dat zijn je vijanden. Nou, er bleven er maar zo'n 400 over bij Gideon. En hoe kwam dat onderscheid openbaar? Die hielden hun hand op het pistool. En die likte niet als een hond het water op. Maar die namen met een andere hand een schep water uit de beek. En ze bleven wakende met haar hand op de zwaard. Met haar hand op het vest van het zwaard. En die anderen gingen met twee handen, net als een hond. Gingen ze water uit de beek lekken. Maar de Heer zegt, stuur ze allemaal naar huis. Ik heb ze niet verkoren, ik heb ze niet begeerd. Ze zijn niet geschikt. Nou, je bent het leger van Christus nooit geschikt. Maar hij, weet je wat David zegt? Hij bereidt mijn vingeren ten oorlog. Want het is altijd battlefield. Aan deze zijde van het graf, nog een keer. En gaan de gat. De bende zal hem aanvallen. Dus die gat die was altijd in de strijd. Hij kon nooit zijn gemak ervan nemen. Never, nooit niet. Ziende op de overste leidsman de volleinde des geloofs. Die gestreden heeft tot het einde en de overwinning heeft behaald. Het is volbracht. Tetel is de tijd. Het is volbracht, Vader, in uw handen beveel ik mij. Dat is ook de strijders geloofs. Oh ja, dan moet Gods volk wel terwijl ze uitroepen, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Maar nooit in de zin zoals Christus het uitgeroepen heeft, omdat de Vader hem inderdaad heeft verlaten. Niet naar zijn godheid, hè, want God kan God niet verlaten. Want Christus heeft al die smarten gedragen in zijn menselijke natuur. Hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn vol op de zeer rechtvaardigheid Gods in hem. Dat geheim dat de Heere de goddeloze rechtvaardigt. Ja, dat moet je kennen hoor, want je kent het door een cursus niet leren. Nee, al die bijbelcursussen in onze taal, die bijbelkringen, mannenverenigingen, vrouwenverenigingen. Maar wat is daar nou de vrucht van? De Heere neemt zijn volk apart. Hoe lang is David niet apart genomen als een zwerver over de bergen, over de dalen? Altijd achterna gezeten, hè? Altijd in levensgevaar. Paulus in gevaar van wilde dieren, in gevaar van die woeste Joden. In gevaar van grote wateren, in gevaar, nou dan noemt hij die hele rij op. 5x40 stokslagen met een van de Joden ontvangen. En zet daar die dominees priesterschares naast. Weet je nergens van, weet je echt nergens van. Nee, Gods volk wordt door lijden geheiligd. Door lijden hun vingeren bereid ten oog. Dan moet je onder de druk zitten. Dan moet je in de voetstappen van Christus gaan. Om als wapendrager van Christus, want hij schiet de pijlen. In het hart van koningsvijanden. Hij spant de boog. Wie is de boog? Dat zijn zijn beroepen knechten. Dan sta je gedurig onder spanning. Want Christus schiet niet af en toe. Gedurig schiet hij de pijl. Want hij heeft meer pijl op zijn boog als één. In het hart van koningsvijanden. Kandela verplaatst naar andere delen van de wereld. Naar de verdrukte en vervolgde kerk in China, Noord-Korea, Arabië. Ja, de Heer heeft het Westen verlaten. Ik heb mijn erfenis laten varen, zegt hij. Wat heb ik nog meer aan uw lieden te doen? De volk Israël is al zoveel malen afgevallen. En dan komen de oordelen die Jeremia moet verkondigen. De Heer zegt, bid niet meer voor het volk, want ik zal je niet horen. Ten goede stonden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht. Zegt de Heer tot drie man toe. Jeremia's voorbeden werd afgesneden. En ze geloven er niks van in onze dagen. Je komt erachter. Want God is een God die leeft, die op deze aarde vonnis geeft. Gerechtigheid gericht. Zijn de vastigheid, zijn stroons, goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Want de goede tierenheid, de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Nou, dat wonder krijgt als volk nooit klein. Dat de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Het oordeel ingewacht, aanvaard, omhelst en toch vrijgesproken. Nou, daar moet je God voor zijn met eeuwig gesproken. Dat het mes van Abraham boven Isaac hing. En het ging er niet door. Het ging er niet door. Nee. Want Isaac was geen type van Christus, maar van de kerk. Die goede herder heeft het zwaard, wraakzwaard des vaders opgevangen in zijn middelaarschap. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En dan ging hij schieten. Achter de rug van Abraham het wonder. Dat Christus zich verward heeft in de zonde zijns volks. Vrijwillig. Uit eeuwige liefde voor zijn volk. Zou je dan niet voor hem willen leven? Of zit te zuchten jezelf, he, weer zo'n lange preek. Mens, straks gaat de kerk nooit meer uit. Dus als jij hier zit te ergeren, dan zal de hemel voor je een hel zijn. Want met al je godsdienst vermaak je eigenlijk toch in de wereld. Christus en de Belial. Maar de Heer neemt zijn volk apart. Wandel voor mijn aangezicht, zijt oprecht. In Christus. Abraham stond voor Gods aangezicht, wandel voor mijn aangezicht. Leef niet alleen uit mij, maar ook voor mij. En zijt oprecht. Oprecht gelijk de duivel. Voorzichtig gelijk de slang. Maar altijd in de inleving waar de Heer je vandaan gehaald hebt. Uit het Ur der Galdeeën van ons Adams bestaan. Wandelt al zo. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Omdat de wet geestelijk is en blijft. Ik dank God voor Jezus Christus onze Heer. Heere, gij zijt God en niemand meer. Gij hebt uw enige geboren zoon, uw eerstgeboren zoon, is ook enige geboren zoon, gegeven, opdat de iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die in de zoon gelooft, heeft het leven. Die de zoon ongehoorzaam is, heeft het leven niet, maar de toren van God is op hem. Heere, dat het door ons allen geleerd mag worden,
in de aanvaarding van onze straf, opdat het zo klinkt dat de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezen geworden. U zij de eer, de glorie, van nu aan tot in eeuwigheid. Gemeente, nog zingen van Psalm 89. En daarvan het 19e vers. Gij hebt wel eer van hem, die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held me voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. En wat er verder volgt in dat 9e en 10e zangvers van Psalm 89.
Lay.
hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.